Welkom bij Een Goed Systeem, een podcast waarin we het hebben over problemen die zo groot lijken te zijn dat ze niet meer op te lossen zijn. Maar dan gaan we ze toch proberen op te lossen. First change takes place in your mind. You have to change your mind before you change the way you live and the way you move. Mijn naam is Youssef Gnaoui en zoals altijd, of de tweede keer, zit hier naast mij
Willem Schinkel.
Ja. En we hebben iemand uitgenodigd.
Ik ben Zakia Sanhaji. Ik ben socioloog aan de Vrije Universiteit Amsterdam. En ik doe onderzoek naar hoe universiteiten diversiteitsbeleid maken, wat ze daarmee doen of juist niet doen.
Ja, dus nou ja, je kan het al een klein beetje raden. Het onderwerp van vandaag is diversiteit of inclusie. Misschien goed om te beginnen, want de vorige keer kwam was de aanleiding van de podcast een vrij duidelijke situatie. De vorige aflevering ging over Israël en Palestina. Jij gooide dit onderwerp op. Misschien kun je uitleggen waarom je het hierover wilde hebben.
Nou, allereerst omdat ik graag een podcast met Zakia maakte. Ja. Want zij is een voormalig student van mij en is inmiddels veel slimmer dan ik. En daar ben ik heel trots op. Maar ook omdat, kijk, eerlijk gezegd weet ik niet eens of het nou om fundamenteel verschillende thema's gaat als we het de vorige keer over Israël en Palestina hadden. De vraag is bij diversiteit, wat is eigenlijk het echte issue erachter? Ja. En de vraag is of diversiteit niet een naam is die de dominante orde gebruikt om een veel fundamenteler iets, en we kunnen het hebben over wat dat is. Ja. Ik ga er nu nog niet meteen een uitspraak over doen, want Zakir kan dat beter. Maar om dat te verhullen eigenlijk.
We horen een video van de gemeente Rotterdam waarin wordt uitgelegd wat het verschil is tussen diversiteit en inclusie.
Rotterdam is divers en werkt aan inclusie. Maar wat is dat eigenlijk? En wat is het verschil? Misschien kan ik dat wel het beste uitleggen aan de hand van dit feestje. Kijk, er zijn hier allemaal verschillende mensen. Verschil in bijvoorbeeld achtergrond, leeftijd, geaardheid of mobiliteit. En dat is diversiteit. We maken het feestje ook inclusief als we iedereen laten meedansen en evenveel invloed geven op de muziek die er gedraaid wordt. Diversiteit is dus een gegeven en voor inclusie is actie nodig. Rotterdam is divers, alleen al in de hoeveelheid culturen die we hier tellen. Iedereen moet mee kunnen doen. En inclusie staat bij de gemeente Rotterdam hoog op de agenda. Dat betekent dat het bijvoorbeeld bij het vinden van een baan niet uit mag maken hoe je eruit ziet, hoe oud je bent, op wie je verliefd wordt of dat je bijvoorbeeld in een rolstoel zit. Het is dus niet de bedoeling dat iemand op basis daarvan wordt uitgesloten of gediscrimineerd. Mocht je nu toch te maken krijgen met discriminatie, dan is het belangrijk om dit te melden. En ook de gemeente wil dit graag weten, om in te grijpen, maar ook om jou te ondersteunen.
Ja, dit is echt de typische diversiteitsgebabbel eigenlijk. Wat je nu in heel veel organisaties ziet. Dit hele idee van diversiteit en een feest, zeg maar. Dat is zo'n metafoor die heel tijd gebruikt wordt. Waarin je dus zegt dat er bepaalde mensen uitgenodigd worden. Of mee mogen doen aan het feest of mee mogen bepalen. En de hele vraag die dus onder dat hele diversiteit en inclusiediscours is, is natuurlijk waar mogen ze aan meedoen en wie bepaalt wie er wel of niet mee mag doen. En waarin laten we ze iets kiezen en welke keuze hebben ze als ze al een keuze hebben. Mm-hmm. Dus dat vind ik wel heel interessant. Dit is wel typisch iets wat eigenlijk veel verkondigd wordt. En je ziet ook een beetje de geschiedenis van waar diversiteit de term eigenlijk vandaan komt, want het gaat direct over naar discriminatie. Mm-hmm. En diversiteit is eigenlijk in de plaats gekomen van termen van antidiscriminatie en antiracisme. En het is eigenlijk een veel blijere vorm om het eigenlijk vooral niet over die dingen te hebben, maar het meer te hebben over we zijn allemaal verschillend op allerlei manieren, zichtbaar en onzichtbaar. En nu moeten we het gewoon samen doen en samen meedoen en er een feest van maken.
Het is een soort eufemisme voor antiracismebeleid. Ja. Of voor dat soort dingen. Toevallig was ik afgelopen weekend in Rotterdam en toen zag ik posters die mij heel erg lieten lachen. Daar stond er: discriminatie? Zeg het. Ja. Mm-hmm. Discriminatie? Zie het. Toen dacht ik, ja. Wat? Tegen wie? Wat moet ik hiermee? Wat gebeurt er dan dan mee, zeg maar. Het voelt als ik naar dit, dit fragmentje luister, het voelt echt met de beste bedoelingen. Mm-hmm. Alleen, het is bijna zo in elkaar gezet dat je ook dat je er niet echt iets mee kan. Mm-hmm. Of tenminste, het voelt heel erg inconcreet.
Ja, nou, ik zou wel eerst willen zeggen dat we de volgende keer toch wel Amsterdam als voorbeeld moeten nemen. Want dan zit ik de hele tijd mijn eigen stad te bashen. Maar ik denk, wat Zakia zegt is helemaal waar. Wat je er ook aan ziet is dat er gedaan wordt alsof diversiteit een soort demografisch iets is. Er is gewoon een verschil in de bevolking. Terwijl, en waar we mee te maken hebben is dat er een machtsverschil is. En dat machtsverschil, dat wordt niet benoemd. Mm-hmm. Zodra je het over diversiteit hebt. Want diversiteit blijkt dan meteen over al die andere mensen te gaan. En dan kan je vervolgens heel erg moreel verheven zijn dat je nog zo tof bent dat je je best doet om die lui ook bij jouw feestje te betrekken.
Ja.
maar het is om te beginnen natuurlijk een westers koloniaal wit feestje.
Mm-hmm.
En de vraag is of we dit feestje eigenlijk wel moeten willen. En die vraag werd gesteld, bijvoorbeeld in de jaren 60 en 70... door mensen die bijvoorbeeld op Amerikaanse universiteiten protesteerden tegen de oorlog in Vietnam, in Cambodja, et cetera. En die een zwart curriculum wilden, et cetera. En in antwoord daarop is diversiteit gekomen. Mm. Diversity was eigenlijk het antwoord van president Nixon's Commission on Campus Unrest. En wat het deed was precies al die radicale eisen van studenten afdoen als irrationeel.
En wat waren die radicale eisen?
Die radicale eisen waren een serieuze incorporatie bijvoorbeeld in het curriculum en ook in de staf van de universiteit van niet-witte mensen. Omdat die mensen, die studenten die protesteerden, die concludeerden, wij zijn verweven met de rest van de wereld waar we oorlog voeren. Maar we kunnen niet pretenderen een universiteit te zijn als wij vervolgens een totaal witte institutie zijn. Want wij moeten mensen die in die landen zitten waar wij oorlog voeren, die moeten we ook gerepresenteerd zien hier.
Ja.
En dat is natuurlijk een heel andere eis dan zeggen van, ja jongens, er is verschil in mensen en we doen iets met al die mensen. En dus het veegt heel die machtsvraag onder de mat en dat doet het omdat het de radicale eis die ergens zat in hoe ook de term diversiteit wel gebruikt werd in de jaren 60, 70, omdat het die toe-eigent. Mm-hmm. Dus wat daar gebeurt is dat op een gegeven moment wordt het ook mogelijk in Amerika om te zeggen, ja, conservatieve mensen zijn eigenlijk ook een minority. Want je hebt allemaal van die progressieve mensen. En dus op zijn minst heb je dan de situatie dat je mensen hebt die A zeggen en mensen die B zeggen. Mensen die voor echte inclusie strijden en mensen die conservatief zijn en dus in effect voor exclusie strijden. Wordt er op een gelijk plan gesteld.
Ja.
En je kunt van beide zeggen, ja, dat zijn dus minderheden en diversiteit betekent dat we al die minderheden een beetje stem geven. Maar nee, de radicale eis is natuurlijk die erin vervat zit en daarom is die gevaarlijk, is weg met dit systeem. Want dit systeem kan niet anders dan exclusie produceren.
Ja, volgens mij is dit onderwerp, ik bedoel, het is niet nieuw, wat je net zegt in de jaren 60 ging het er ook al over en ongetwijfeld daarvoor ook al. Alleen de grote rebrand kwam volgens mij in 2020 na de moord op George Floyd. Toen is het weer helemaal bovenop de agenda gekomen als onderwerp. Volgens mij ook op verzoek van de mensen die zagen dat dingen niet klopten en dat de verhoudingen niet correct waren en dan worden er gelijk allerlei patronen herkenbaar, dan zou je zeggen dat zijn goede intenties en ook als er aan bedrijven en aan individuen gevraagd wordt van zoek een oplossing voor het feit dat dat niet iedereen even goed gehoord wordt. Is die intentie goed?
Ja, dat vind ik lastig om te zeggen, want het gaat niet om de intenties, denk ik. Dat is net als met racisme, van ja, ik heb het eigenlijk niet zo bedoeld. het gaat erom wat het doet. En wat diversiteit doet, is eigenlijk die, wat Willem net zei, die machtsverhoudingen onzichtbaar maken. Dus na die protesten inderdaad in de VS is er eigenlijk een hele industrie, diversiteitsindustrie ontstaan. Ook wetenschappelijk veld dat diversity management studies heet. En daar gaat het gewoon letterlijk om demografische diversiteit. En hoe kunnen we zoveel mogelijk mensen die op allerlei manieren van elkaar verschillen zo goed mogelijk managen om er profijt van te hebben. Dus echt gewoon een kapitalistische logica daarin.
Gewoon quota.
Ja, onder andere. Ja. En hoe zorgen we er dan voor dat we meer geld verdienen aan het feit dat we zwarte mensen in dienst hebben, meer vrouwen. En dat die logica is natuurlijk verkeerd. Want dat is precies wat je in eerste instantie probeert tegen te gaan. Het systeem wil je veranderen of eigenlijk omverwerpen. Dat is denk ik een beter woord. En zeg maar, die logica blijft in stand. Of het nou... zeg maar, komt naar Black Lives Matter. Dat is niet wat alle Black Lives Matter protesten eigenlijk hebben willen verwezenlijken. Dus wat zij willen, radicale verandering. Dus wat je nu hebt gezien op universiteiten, dat is mijn expertise waar ik dan onderzoek doe, is dat heel veel van die universiteiten dan Black Lives Matter statements gingen publiceren van nee, we zijn inderdaad gecommitteerd aan diversiteit en er moeten meer perspectieven worden toegevoegd aan het curriculum en we moeten inderdaad kritisch zijn op onze eigen universiteit en de rol waarin die we hebben in het produceren van ongelijkheden. Maar dat is het dan ook, zeg maar. Er komt zo'n statement. Maar als je kijkt naar de academische staf, vrijwel iedereen is wit. De studentenpopulatie is wel divers, maar dat wordt ook als een soort van branding gebruikt om meer studenten aan te trekken, het liefst van het buitenland, want die brengen meer geld in het laadje. Dus er verandert wezenlijk niks. Het is alleen eigenlijk window dressing.
Ja.
Om andere mensen aan te trekken. Maar hoe het systeem werkt, verandert niet.
En als je het dus bijvoorbeeld om de universiteit als voorbeeld of zelfs eigenlijk als metafoor voor de samenleving in het klein. Wat zou een betere aanpak zijn? Wat zou er moeten veranderen? En wat zou niet om helemaal alvast de oplossing voor te schotelen, maar hoe... waar zou de focus wel op moeten liggen?
Ja, de focus moet liggen op witheid. Dus de focus wordt nu met diversiteit continu op de ander gelegd.
Ja.
Maar daarin wordt dus steeds onzichtbaar gemaakt wie die ander is en waarvan die verschilt. Dus we hebben het de hele tijd over zichtbare, onzichtbare verschillen, net als in het fragment net. Mm-hmm. Maar je kan alleen verschillen als er een bepaalde norm is. Maar die norm wordt continu onzichtbaar gemaakt in diversiteitsbeleid en diversiteitsonderzoek in dit soort fragmenten. En die blijft de hele tijd buiten zicht. En die norm is eigenlijk de minderheid. Maar is wel het meest dominant op universiteit, maar ook in de samenleving. Maar daar leggen we onze focus niet op. En we zouden eigenlijk moeten kijken naar wat is witheid? Wat doet het? En niet alleen wat doet het met zeg maar mensen van kleur of mensen die afwijken van die witte norm, maar wat doet het ook met witte mensen zelf? Binnen de samenleving.
Wat doet het met witte mensen zelf?
Ik zou zeggen dat witheid een soort van grootheidswaanzin is. En het doet witte mensen denk ik ook geloven dat ze de norm zijn, dat ze de meerderheid zijn, dat ze dominant zijn, dat ze bepaalde eigenschappen hebben of een bepaalde vorm van entitlement. Dat zorgt er eigenlijk voor dat ze continu zichzelf als het centrum van de wereld zien.
Ja.
Dat is niet correct.
Dat is toch de meme ook van God grant me the confidence of a mediocre white man.
Hey, I love that saying, God grant me the confidence of a mediocre white man. Because I have that confidence, you know. And I have it through absolutely fuck all that I've ever done. And I tried listing, I was on a long car journey. All of those elements of my privilege that I had absolutely nothing to do with, right? So I'm male, I'm straight, I'm white. I had a good education courtesy of my parents. I am tall. So all those are all, I'm not, you know, horrible looking. I'm healthy. I'm not disabled. So there's all these things that have absolutely nothing to do with me. We're just elements of luck and biology and circumstance, right? No inherent quality in me. And yet, all of these things have smoothed my passage through life relative to every other person except guys in exactly the same position as me. We are literally the absolute top of the tree. The whole system, the whole of patriarchy exists to my benefit. And every step that blocks the ability to take full benefit of that is something that doesn't apply to me, really. It just doesn't.
Er was één fragment dat ik eigenlijk zocht, maar kon ik niet vinden. Dat is van een comedian. En de strekking van de grap die hij maakte was... het gaat altijd over uitblinken. Dus mm-hmm. We hebben het altijd over... Kijk maar naar Tiger Woods. Kijk maar naar Lewis mm-hmm. Hamilton. Kijk maar mm-hmm. naar Michael Jordan. En dat zijn mensen die gewoon super uitzonderlijk... bizar buitenaards goed zijn in hun... in hetgene wat ze doen. En daar wordt dan naar gewezen van... zie je, zo kan het ook. De grap was... we zijn er pas... als wij ook gare albums uit kunnen brengen. Als we ook best wel slechte basketballers kunnen zijn. Of medium... succesvolle... of medium geskilde mensen... Ja. Die wel gewoon een bovenmodaal inkomen hebben... en twee auto's... en een huis. Is dat ook een ding... in het diversiteitsdenken... dat het heel erg gaat om... om uitblinken? Is dat een onderdeel ervan?
Wat je ziet bij diversiteitsbeleid... het problematiseert degene die ze zogenaamd willen includeren... en daarmee excluderen ze hen.
Yeah.
Dus wat je heel veel ziet is... er wordt heel veel gesproken over mensen van kleur die achterlopen... misschien niet de juiste cultuur hebben, niet de juiste bagage... niet de juiste taal spreken of vrouwen die niet weten... hoe ze zichzelf moeten presenteren. Het ontbreekt hen aan zelfvertrouwen of ze weten niet hoe ze moeten netwerken. Dus de ander wordt steeds geproblematiseerd... en daarin wordt dus die witte norm eigenlijk bevestigd. En wat ik zelf heel erg heb ervaren ook, daar heb ik ook over geschreven, is dat als je dan wel soort van inderdaad uitblinkt of wel goed je best doet, dat je daar dan complimentjes over krijgt. Maar die complimentjes, of van dat is hetzelfde als dat je te horen krijgt, oh, maar jij bent anders. Hmm. Weet je wel, je weet dat daar eigenlijk de toon... ja, wat de boodschap is eigenlijk...
Vaak gehoord.
Ja, weet je wel, de boodschap is gewoon, ja... je bent anders dan het stereotype beeld dat we van je hebben.
Ja.
En je bent niet, zeg maar... Je bent niet meer op de plek of de positie die we je eigenlijk vanuit witheid hebben toegeschreven. Dus daar ga je uit en daar complimenteren we je over. Maar tegelijkertijd is dat ook een beetje, zorgt dat ook wel voor frictie.
Precies, dus het domein, de perfecte samenleving... is eigenlijk bevindt zich altijd binnen de witte norm. En als iets daarbuiten gaat, dan is het gelijk... dan is het buiten de samenleving.
Ja.
Maar je ziet heel erg dat het gaat... Jij zegt net van ja, we moeten ook mediocre kunnen zijn, zeg maar. Hè? Maar ja, de eindsituatie is... eerder denk ik nog een situatie waarin je niet die hiërarchie hebt.
Nee.
Waar je niet de hele tijd mee te bent.
Nee.
Want wat je nu hebt is een situatie waarin er een competitie is. Nee. Dat is een heel bepalend onderdeel van die witheid. Maar ook individuering. Nee. Dus het idee van helemaal op jezelf staan. Eigen verantwoordelijkheid, zeg maar. Terwijl, en dat... is
niemand staat helemaal op zichzelf.
Nee, dat leer je uit disability studies bijvoorbeeld. Het is studie van mensen die niet normatieve lichamen hebben. Wordt heel duidelijk van ja, heel dat idee van ja, in principe ben je een volledig op zichzelf zelfstandig wezen. Dat is een norm die heel problematisch is. Dus wat diversiteit idealiter zou doen, is het problematiseren van die normen.
Ja.
Maar diversiteit bestaat precies om die normen in stand te houden.
Ja.
Je zei net dat bijvoorbeeld van George Floyd. Ik denk wat een adequate respons daarop is niet... er wordt een zwarte man gelyncht voor de zoveelste keer. En dan ga je zeggen, in een soort van bizarre dissonantie... wij vinden diversiteit ook belangrijk. Wat de fuck heeft dat te maken met dat iemand vermoord wordt?
Ja.
Heeft niks te maken. Dus een adequate respons zou zijn: wij vinden dat die politie afgeschaft moet worden.
Ja, dat werd ook omgeroepen.
Ja, precies.
Ja.
Precies. Maar helaas niet door universiteiten die statements deden dat zij diversiteit ook belangrijk vonden.
Ja.
Wat voor ziekte heb je dan als je denkt dat dat een adequate respons is? Maar dat dus wel kan, dat het plausibel is, dat daar een connectie gemaakt wordt. dat laat precies zien dat diversiteit bedoeld is om de rangen te sluiten.
Ja, mm-hmm. Wat ik lastig vind aan dit onderwerp is dat, dat als je het op deze manier bespreekbaar maakt van werkt diversiteit wel, dat je gelijk ook de alle mensen die het een vervelend onderwerp vinden omdat ze zich er niet mee bezig willen houden en omdat ze eigenlijk die norm nog meer willen handhaven dan de mensen die het misschien met de beste intenties proberen te maskeren, is dat het ook soms koren op de molen van die mensen is om kritisch te zijn ten opzichte van diversiteitsbeleid. En dat ook mensen die het alleen maar woke geneuzel noemen, zeg maar, mm-hmm. Die hebben het ook niet bij het juiste eind. Maar dan lijkt het net alsof je het met hun eens bent.
Dat is mij nog nooit overkomen, hoor.
Nee,
dat mensen denken dat ik het met mensen eens ben die het over woke geneuzel hebben.
Nou ja, ik merk wel dat sommige mensen het heel ingewikkeld vinden om het hierover te hebben.
Mm-hmm.
Om die reden.
Dat is waar. Maar de vraag is wat dat met je moet doen natuurlijk. Dat er zeg maar tere zieltjes zijn ter fascistische zijde.
Ja.
Wat moet dat doen voor ons? Ja. En ik denk dat teruggaan naar wat Zakia zei heel belangrijk is. Want het punt is, ik vond het leuk dat je zei witheid is grootheidswaanzin. Want het is een grootheidswaanzin die je klein houdt natuurlijk. Mm-hmm. Want dat is wat witheid doet. Het zorgt er vooral voor dat witte mensen ook maar accepteren wat voor fucked up wereld er eigenlijk is.
Ja.
Met een aarde die geplunderd wordt en een kapitalistisch systeem wat ze uitbuit. Dus witheid doet dat ook. Dus witheid is een grootheidswaanzin die je klein houdt. Dus die mensen, die hebben ook educatie nodig.
Ja.
Die hebben door dat ze zichzelf klein houden.
We gaan even naar Martin Bosma luisteren, want dat sluit volgens
Speaking
mij
of words.
Heel goed aan.
Onze rijksdiensten gaan gebukt onder politiek correctheid en woke ellende. Voorbeeld, Rijkswaterstaat. Daar namen ze afscheid van wat zij noemen, ik citeer, waarden die van oudsher dominant zijn geweest in Nederland als nuchterheid, stiptheid of directheid. Einde citaat. Het lijkt me dat als Rijkswaterstaat een brug bouwt of een weg aanlegt, dat het verdomde handig is als stiptheid daarbij nog steeds een dominante waarde is. Immers, zo'n brug moet precies passen. Maar stiptheid staat daar niet meer op de eerste plaats. Ze focussen nu liever op diversiteit. Ik citeer, we schrijven zo inclusief mogelijke teksten. Bijvoorbeeld door de woorden hij en zij te vervangen door deze persoon. Of door typische Nederlandse uitspraken als spin in het web te vermijden. Omdat dus bepaalde groepen onze taal niet snappen, gaan wij ons maar aanpassen. Ik denk bij Rijkswaterstaat toch vooral aan echte kerels. Mannen die bij min 10 graden lachend even een weg aanleggen. Maar ook zij moeten worden omgebouwd tot non-binaire wezens. In Amsterdam moeten ambtenaren een privilegetraining gaan volgen. Zo worden ze dus door Femke Halsema tot slaaf gemaakt van de diversiteitsideologie. Bij de politie moet je op cursus om op zoek te gaan naar je innerlijke racist. Racisme, dat gaat altijd over blanken die iets verkeerds doen. Nooit worden zwarte of moslims geconfronteerd met hun racisme. Dat lijkt me tamelijk racistisch, vindt de minister het ook. Hoe minder blanken, hoe meer diversiteit. Diversiteit is een mooi woord voor anti-blank racisme.
Dit is ook een reactie op diversiteit, zeg maar, die veel mensen hebben.
Ja, maar het is een reactie op liberale diversiteit. Het is een reactie op die diversiteit die het systeem in stand houdt. En als zo vaak zien fascisten heel scherp wat het probleem is met liberale oplossingen. Vaak zien ze het scherper dan mensen die ter linkerzijde opereren. Dus het antwoord hierop is, you ain't seen nothing yet. Want we moeten natuurlijk nog veel verder gaan dan al die onzin dingen waar Rijkswaterstaat over heeft. Want Rijkswaterstaat doet die deflectie.
Is alleen maar behang.
Die is alleen maar aan behangen. Mm-hmm. Wacht maar tot het gebouw echt verbouwd wordt. Dat is wat natuurlijk staat te gebeuren. En dat voelt een Bosma. En dus springt hij hierop om niet de confrontatie te hoeven aangaan met een werkelijk radicaal veranderingsvoorstel.
Ja. En zorgt dit er niet ook voor dat, dat we verder van huis zijn? Zeg maar. Dat is als we alleen maar aan het behangen zijn. En mensen worden vervolgens op dat behangen alleen al woedend. Mm-hmm. Werkt het dan niet bijna averechts?
Ja, of het biedt juist mogelijkheden. Want ik denk ook wat je in dit fragment hoort, is vooral die dominantielogica. Hoe minder blanke, hoe diverser. En dat is eigenlijk gewoon witheid. Veel mensen kunnen gewoon zien in diversiteit ook gewoon eigenlijk witheid. En dat is het eigenlijk, het opereert gewoon volgens die dominante logica. Van er is een norm en de rest moet onderdrukt worden. Maar een radicale vorm van diversiteit zou juist zijn van, er is geen dominantie, er is geen hiërarchie, we zijn geen individuen. We dragen verantwoordelijkheid voor en met elkaar. Dus er zou eigenlijk gewoon een alternatief moeten komen. En dat moeten we samen maken. En daarvoor hebben we ook witte mensen nodig die dat inzien. Dat diversiteit ook over hen gaat en niet over de ander die, weet ik veel, op allerlei manieren beperkt of niet de juiste kwalificaties heeft.
Ja, Postma zegt het expliciet, hè. Wat hij gewoon wil, is een wereld waarin witte mannen bij min 10 voor hem een weg aanleggen. Maar fuck you, ga zelf die weg aanleggen. Ja. Maar hij zegt het heel expliciet. Ja, ja, ja. Hij wil arbeiders die gewoon accepteren dat ze bij min 10 nog zelfs vrolijk moeten zijn.
Ja, en op tijd een weg
aanleggen. En niet mogen klagen over hun werk, een weg aanleggen. Maar die lui moeten zelf eens even gaan nadenken. Ja. Wat Bosma eigenlijk voor hun doet.
Zijn er dingen die kijk, want ik ben toch ook geneigd om ook een kleine zilveren lining van sommige dingen te zien. Namelijk dat het dat bijvoorbeeld inclusief taalgebruik voor met name jonge mensen wel fijn kan zijn en bevestigend kan zijn. En ook los van fijn en bevestigend, essentieel om hun bestaansrecht, hoe noem je dat, terug te horen. Wat is de manier waarop we dat soort dingen, die volgens mij wel nuttig zijn, dat bewustzijn wel in stand houden, maar vervolgens wel naar de onderliggende echte problemen kijken? Kan dat? Kan dat naast elkaar bestaan?
Ik denk ergens van wel. Ik denk dat niet iedereen is even ver in het doorzien van witheid en hoe het werkt en hoe diversiteitsbeleid. Kijk, diversiteitsbeleid gaat niet het hele witte systeem voor ons omgooien. Het zal niet de oplossing zijn voor de ongelijkheden in de wereld. Maar tot die tijd kan het wel kleine veranderingen aanbrengen. Die zijn soms wel oppervlakkig, zoals je zegt, inclusief taalgebruik. Wat dat volgens mij kan doen, is dat het bepaalde mensen bewust maakt. En het gaat erom eigenlijk dat je die massa creëert van mensen die zich bewust worden van hoe zij, welke plek zij hebben in de samenleving, wat zij kunnen doen. En hoe meer mensen zelf die witheid door beginnen te krijgen, en ook alle andere hoe heet dat, componenten van het systeem, hoe beter.
Precies, maar dat zijn dingen die je niet doorgevoerd krijgt zonder dat ook op systemisch niveau, zeg maar, aan te geven. Dus als er bijvoorbeeld, om maar een heel simpel voorbeeld te noemen, op een poster van de gemeente Amsterdam. Mm-hmm. Ja. Om een andere stad onder de
bus. Die doen het dan wel goed, zeker.
Nee, als daar alleen maar, weet ik veel, dames en heren op staat, ik zeg maar wat. Daarvan zou ik wel zeggen van, nou, het zou goed beleid zijn om daar andere tekst voor te verzinnen. Dat moet op beleidsniveau doorgevoerd worden.
Maar niemand zegt dat dat ook niet moet gebeuren. Dat je niet
Martin Bosman zegt dat niet moet gebeuren.
Niemand die we serieus nemen, sorry. intellectueel serieus. Want het is belangrijk om niet in anti-intellectualisme te vervallen. Hè? Want dat is wat hier de hele tijd gebeurt. Dus dingen worden geridiculiseerd. Terwijl je hoeft niet heel veel na te denken om te weten dat transkinderen het gevoel moeten krijgen dat ze ook mens zijn.
Niet het gevoel, dat moeten ze weten.
Exact, dat moeten ze weten. Dus dat je dan daar rekening mee houdt in de manier waarop je over ze spreekt, is belangrijk. Maar het is iets anders dan dat je denkt van, weet je wat, als de CEO van Shell eindelijk een vrouw is, nou, dan is de aarde gered.
Ja.
Dan wordt diversiteit een soort piece of the pie krijgen, terwijl het recept van de pie onveranderd blijft.
Precies, het wordt een soort schild om aan verantwoordelijkheid te ontsnappen.
Dus ik ben helemaal met jou eens dat soort dingen belangrijk zijn. Het is ergens het laaghangend fruit, zou je kunnen zeggen. Dat is wat we makkelijk kunnen doen. Ja. We moeten heel goed helder hebben waarom we dat doen.
Ja.
Dat doen we omdat we een manier van samenleven met elkaar willen die erkent dat je op heel veel verschillende manieren samen kunt leven en dat het niet allemaal ingevoegd hoeft in die witte kapitalistische orde.
Ja.
Die zegt, hey, we vinden inclusie heel belangrijk, namelijk voor die mensen die de Middellandse Zee overtocht hebben overleefd. Die tienduizenden die daar sterven om bij ons te komen mogen horen. Ja, die zijn, daar houden we geen rekening mee. Maar die mensen die hier dan eenmaal zijn, daar gaan we met de beste wil gaan we ze includeren.
Ja.
Ja, sorry, als je niet door hebt dat daar iets scheef gaat, nee, dan moet je nog een keer goed kijken wat er eigenlijk aan de hand is.
Niet om een collega muzikant onder de bus te gooien, maar want hij doet dat niet expres, maar in dat liedje Europapa van Joost Klein, dan is het refrein.
Welkom in Europa, blijf hier tot ik dood ga, Europapa, Europapa.
En dat is een heel gezellig ding. Toen dacht ik echt zo van, ja, maar tegen wie zeg je eigenlijk welkom in Europa? Want heel veel mensen zijn helemaal niet welkom in Europa.
Nee, en die gaan dood precies omdat ze naar Europa willen komen.
Ja, precies. En ik blijf hier totdat ik doodga. Is ook best wel een soort van, oké. Okay. Dat is wel heftig. En dat zit er zo ingepakken dat zelfs een nummer dat geschreven is als een soort positieve ode aan een continent of zoiets. Of niet eens het hele continent, maar aan een politieke variant van het continent. Toch heel een hele soort grimmige ondertoon krijgt.
Passend bij welke landen daar nog meer meedoen.
Ja, ook Eurovisie. Mensen die in Europa, in de Europese Unie zitten of erbij zouden kunnen zitten.
Ja, omdat ze ook kolonisator
precies
zijn.
Precies. Ik zou graag even naar het volgende fragment willen luisteren. In dit fragment uit 2015 horen we de Sloveense filosoof, socioloog en cultuurcriticus Slavoj Žižek over politieke correctheid en racisme en met name over moppen.
Of course! Racist jokes and so on can be extremely oppressive, humiliating and so on. But the solution, I think, is to create an atmosphere or to practice these jokes in such a way that they really function as that little bit of obscene contact which establishes true proximity between us. And I'm talking from my own past political experience, ex-Yugoslavia. I remember when I was young, when I met with other people from ex-Yugoslav Republic, Serbs, Croats, Bosnians, and so on, we were all the time telling dirty jokes about each other. But not so much against the other. We were in a wonderful way competing who will be able to tell a nastier joke about ourselves. These were obscene racist jokes. But their effect was a wonderful sense of shared obscene solidarity. And I have another proof here. Do you know that when civil war exploded in Yugoslavia, early 90s, and already before in the 80s, ethnic tensions, the first victim were these jokes. They immediately disappeared. Because people felt very well that, for example, what? Let's say I visit another country. I hate this politically correct respect. Ooh, what is your food? What are your cultural forums? No, I tell them, tell me a dirty joke about yourself and we will be friends and so on. It works. So you see this ambiguity, that's my problem with political correctness. No, it's just a form of self-discipline which doesn't really allow you to overcome racism. It's just oppressed, controlled racism. I'm well aware this doesn't mean we should just walk around and humiliate each other. It's a great art how to do it. I'm just saying that's my hypothesis. Without such a tiny exchange of friendly obscenities, you don't have a real contact with another.
Ik hoor dit als een vrij omslachtige filosofische manier om te zeggen, je kan tegenwoordig ook niks meer zeggen.
Nou ja, dat is weer vanuit wiens perspectief zeg je dat. En dat is gewoon weer direct, denk ik, zo'n witte techniek om het gewoon niet weer over witheid te hebben, over die norm. En jezelf weer buiten het probleem te plaatsen in plaats van echt verantwoordelijkheid te nemen voor hetgeen wat er gezegd wordt.
Ik heb ooit een debat met hem gehad.
Ja.
Dat was best wel heftig, want we waren het zeer met elkaar oneens. Žižek vindt, hecht heel veel waarde aan het vertellen van moppen. En hij echt iets minder waarde aan het lezen van mensen, van teksten van mensen van kleur.
Mm-hmm.
Of het echt tot zich nemen wat mensen van kleur eigenlijk zeggen.
Ja.
En ik denk dat daar een soort scheefheid in zit die makkelijk zou kunnen rechttrekken. Maar dat hij dat niet doet, heeft te maken met het feit dat hij van een bepaald stempel Marxisme is.
Ja.
Waarin uiteindelijk toch het idee is van ja, we moeten het hier over klassen hebben.
Ja.
We moeten het hier over een klassenstrijd hebben en al die andere frivoliteiten. Ja, dat zijn inderdaad frivoliteiten. En dat is gewoon, er zit ergens zo'n arrogantie in. A, te denken dat mensen van kleur geen humor hebben. Mm-hmm. Hè? Ik zeg Richard Pryor, maar daar zit al
precies,
ja, in termen van diversiteit ook problemen aan. Maar, hè? Maar dat wordt eigenlijk verondersteld. Mensen van kleur hebben geen humor, wat ja, evident onzin is.
Nou, niet per se mensen alleen van kleur, want volgens mij gaat dit over minderheden
ja,
in general. Dus wat eigenlijk nog grover is. Om ja, te zeggen.
Maar in ieder geval mensen die niet tot witheid gerekend ja, worden. En het tweede wat het doet is zeggen dat waar die mensen het dan wel over hebben, als ze het over racisme hebben, dat over moppen vertellen gaat. Maar ja, sorry, dan heb je dus niet tot je genomen waar het om gaat hier.
Ja.
Het gaat over iets wat heel veel mensen tegenwoordig racial capitalism noemen. Het gaat om de manier waarop ras ons verdeelt in verschillend uitbuitbare en wegwerpbare mensen.
Ja.
En dat is even iets anders dan het vertellen van een mop, Slavoj.
Ja.
En dat hij het daarop gooit, is dus enerzijds omdat die moppen net iets te belangrijk vindt in het leven, het politiek leven. En tweede, ja, even als maar, ja, ja, tweede is dat een perfecte manier is voor hem om de angel er weer uit te halen.
Ja.
En witte mensen moeten gewoon moeite doen,
ja,
om te begrijpen waar het eigenlijk om gaat hier. En de luiheid hiervan,
ja,
is echt tenenkrommend.
Ja, en het is tekenend, zeg maar. Dus dat mensen, wat dit schreeuwt is voor mij is, ja, oké, ik wil wel wat veranderen. We moeten wel wat veranderen. Maar we moeten wel nog steeds eigenlijk alles precies zo kunnen doen zoals we het altijd gedaan hebben. En weet je, dit is een klacht die je heel vaak bij comedians hoort. En dan moet ik wel echt bij zeggen dat het alleen maar bij slechte comedians hoort. Want goede comedians, die maken nog steeds overal grappen over. Mm-hmm. Er is geen onderwerp waar je geen grap over kan maken als de grap slim en, mm-hmm, en clever genoeg is. Mm-hmm. Alleen de manier waarop grappen gemaakt werden, de manier waarop, want dat is een belangrijk onderwerp in de maatschappij, ja, die zegt iets over hoe je met elkaar omgaat. En sommige dingen zijn gewoon op een gegeven moment niet meer grappig. Niet omdat ze niet meer kunnen, maar gewoon omdat ze niet meer grappig zijn, omdat we anders met elkaar omgaan. Maar ik vond het wel typerend, omdat het gaat om ongemak. Het gaat om offers. Het gaat om dingen anders doen dan je ze altijd deed. Mensen willen heel veel totdat ze zelf iets moeten veranderen. Dat is mijn gevoel. Ja, het ging net ook over universiteiten. Dus een universiteit benoemt inderdaad, er is een probleem en we moeten diverser. En de directeur zegt, we moeten een diverser dit, een diverser dat. Maar de directeur gaat ook niet opzij, zeg maar. De directeur geeft ook niet zijn plek op. Of de board of directors, ik weet niet hoe universiteiten in elkaar zitten.
Mm-hmm.
Dus andere mensen moeten wat aanpassen. Dan vind ik het oké om er iets aan te doen. Maar ik ben niet bereid om er zelf iets voor in te leveren. Mm-hmm. Zie ik dat correct? Europe
is a garden. Ja, als je het over mijzelf hebt, ja, ik ga niet mijn baan opgeven.
Nee.
Want ik moet ook eten.
Ja, ja.
Maar dat is precies het probleem daarmee, dat je het een probleem maakt van enkele individuen.
Ja.
Terwijl, ja, volgens mij wat ook het Zakia's eigen onderzoek naar de universiteit blijkt, is dat het een veel structureler probleem is. Dat het met macht te maken heeft. Niet met, ja, al die witte mensen die er nu zitten moeten per se weg. Ja, je moet wel plaats maken, maar dat moet je als organisatie doen. Dus dat betekent de eerste volgende keer dat je iemand inhuurt, dan zou je iets kunnen doen.
Ja.
Maar het betekent ook dat je anders nadenkt op universiteiten over wat voor curriculum je eigenlijk hebt.
Ja.
En al dat soort dingen. Dus dit is heel makkelijk te doen. Weet je. Ik krijg dat heel vaak te horen. Ja, als je zo anticapitalistisch bent, waarom stop je dan niet met werken? En weet ik veel wat. Ja. Maar het is wel zo, die ad hominem manoeuvre. En die is ook, dat is een typisch liberaal iets natuurlijk. Hè? Om uit te gaan van consistentie en hypocrisie aan te wijzen. Oh, je bent vegetarisch, maar je hebt wel leren schoenen. Ja, so what?
Ja.
Weet je, wat denk je dat ik Superman ben? Ik zit in een fucked up structuur. Hoe kan ik daar nou consistent in zijn?
Ja.
Dus die eis die het een individueel iets maakt,
ja,
die depolitiseert, die haalt de angel eruit. Die is bedoeld om...
Nee, dat is waar, maar als het gaat...
alle kritiek weg te houden.
Als het gaat dus inderdaad om een bestuur van een bedrijf... of een universiteit of wat voor instantie dan ook...
Ja.
En die zegt inderdaad... we moeten meer mensen met hoofddoeken of rolstoelen... op posters zetten of zoiets. Dan plaatsen ze... Dat is echt, zij kunnen echt meer doen dan alleen dat.
Ja, natuurlijk. Maar de vraag is, wat doet dat bedrijf nog meer? Wat doet het eigenlijk in de wereld?
Ja, ja, ja.
Dus als het bedrijf als Shell is, moet gewoon verdwijnen natuurlijk. Dus dan kunnen ze nog zoveel doen in hun diversiteit. Dan kunnen ze een impeccable beleid hebben.
Precies, ja.
Maar je moet gewoon stoppen met plunderen van de aarde. En als je niet ziet dat er een connectie is tussen diversiteit en de manier waarop dat de plundering van lichamen mogelijk maakt en de plundering van de aarde, nou dan moet je nog wat meer studie doen daarover.
Er is een zin van een van mijn favoriete rappers, Jay-Z, die mij echt pijn deed. What's better than one billionaire? Two. Especially if they from the same hue as you. Y'all stop me when I stop telling the truth. Denk ik, ja, nee, helemaal niet. Zeg maar. Het is helemaal niet beter als er in dat groepje mensen die alles in handen hebben, dan twee zwarte mensen bij zijn. Nee. Maar je zou ook dat bijvoorbeeld dat miljard in stukjes op kunnen delen. Ja. Wat dacht je daarvan?
Mm-hmm.
Dit fragmentje komt uit het programma Het Filosofisch Quintet uit 2019. Waarin presentatrice Clary Polak in gesprek is met auteur Stefan Sanders.
Ik vraag het natuurlijk omdat wij met dit programma doorlopend bezig zijn met te proberen zo'n divers mogelijk gezelschap aan tafel te krijgen. Of dat lukt de ene keer beter dan de andere keer. Maar dat wij dus ook doorlopend bezig zijn met dat soort keuzes te maken. En dus om die reden ook zo nu en dan discrimineren. Dat is wel grappig, maar misschien komen we daar later nog over te spreken. Laten we eerst even kijken, Stefan... Wat versta jij onder diversiteit?
Eigenlijk alleen maar verscheidenheid. Dan is het nog heel algemeen gezegd. Ik vind het een moeizaam begrip, laat ik daarmee beginnen. Het is een aardig begrip, het is een verlegenheidswoord. Jij zei een worstelwoord, maar het is een verlegenheidswoord. Je weet ongeveer wel wat ermee bedoeld wordt, maar als je diversiteit tot het einde toe gaat denken, dan kom je er niet uit. Want dan zou je eigenlijk moeten zeggen, hebben wij de neonazistem wel aan tafel? Ja. Want dat is natuurlijk, als je maar doorgaat, moet die er ook bij. Dat is dan weer niet de bedoeling. Dus het is een begrip wat je niet tot het einde moet denken. Dus je begrijpt wel dat er iets mee bedoeld wordt. Het is ook een bezweringsformule. Op het moment dat je het hebt gezegd, benoemd, is het probleem eigenlijk al opgelost. Hè? Diversiteit is dan genoemd, nou klaar. En het is een machtswoord. Want degene die als eerste zegt... Maar luister eens, hoe zit het met ons diversiteitsbeleid? Die hoeft er niet uit. Die mag blijven.
Oh ja,
ja dat is altijd zo.
Nooit...
Ja, maar dat is heel gemeen. Maar het zijn ook altijd vaak blanke mannen die als eerste zeggen... zijn we wel divers genoeg? En dan zou ik denken, nou, als jij nou eens begint om op te staan... maar dat is niet zo, want hij is de man en de baas en hij heeft het opgemerkt.
Ik bedoel, dit doet me denken aan wat Willem aan het begin zei van... het wordt een soort van... alles wordt op één hoop gegooid. Dan is alles diversiteit. Dan moet je een nazistem ook erbij horen. Bij hebben. En het is typisch hoe de term nu eigenlijk ook misbruikt wordt. De geschiedenis verdwijnt helemaal. Van wat eigenlijk het onderliggende probleem is. En wat we ermee willen doen. Ik bedoel net, volgens mij die presentatrice zegt van... Ja, af en toe discrimineren we. Maar als we panels hebben met alleen maar witte mannen... Dan werd eerder niet gezegd van discrimineren we. Maar als we de eis stellen dat we gelijkwaardigheid willen... en meerdere perspectieven, dan discrimineren we opeens.
Hmm.
Dus je ziet ook dat die term nu eigenlijk ook gebruikt... ja, eigenlijk gewoon verder gebruikt wordt... om de bestaande orde in stand te houden.
Ja, ik vind het ook een voorbeeld van dat anti-intellectualisme... waar ik het over had. Je ziet er ook aan dat participatie in witheid... niet alleen voorbehouden is aan witte mensen... Nee. Dus hij zegt, ja, als je het begrip tot zijn einde doordenkt, ja, maar dan blijkt dat hij nog niet begonnen is met denken eigenlijk. En dat is omdat hij nog niet begonnen is met serieus te nemen waar het eigenlijk om gaat. Serieus lezen, serieus de geschiedenis van het begrip bekijken, maar ook de strijd waarin het geworteld is. Dat verbinden met de anti-imperialistische en de anti-kapitalistische strijd. Hij is niet serieus begonnen. En als je dan denkt, omdat je dat uit je duim zuigt, dat diversiteit zou moeten gaan over ja, wat mensen vinden. En dan het, omdat je niet begonnen bent met denken, heel makkelijk ridiculiserend opzij kan zetten door te zeggen, ja nee, dan moeten de nazi's ook vertegenwoordigd zijn aan tafel.
Hij bedoelde dat wel cynisch overigens.
Nee, natuurlijk bedoelde hij dat cynisch.
Van het gesprek wel duidelijker, omdat hij specifiek deels van Surinaamse afkomst, geloof ik, is. En, maar dat niet, maar niet zichtbaar of hoorbaar volgens de soort norm, de witte norm.
Hij bedoelt dat cynisch. Maar zijn voorbeeld veronderstelt dat het, gezien de logica van het begrip diversiteit, theoretisch mogelijk is dat dit een conclusie zou zijn. En dat is niet het geval.
Nee, maar er zit wel wat in. Wat zeg maar, als je inderdaad gaat zeggen van, oké, we moeten een divers panel hebben of zo, om maar even het panelvoorbeeld aan te houden. En je dan dat je bijvoorbeeld zegt, oké, we vragen een zwarte lesbische vrouw, we vragen een Aziatische man, whatever, zeg maar. Dat je eigenlijk die mensen daarmee ook reduceert tot dat gedeelte van hun identiteit. Om maar, en dat zij vervolgens ook kunnen spreken voor alle andere mensen die voldoen aan de onderdelen van die identiteit. Wat volgens mij weer spreekt voor wat jullie net zeiden. Van, het helpt niet alleen maar om een kleurrijke tafel in te richten als de tafel zelf niet stevig gebouwd is. Of moet er überhaupt wel een tafel staan. Het blijft inderdaad behangen.
Ja, maar dat zijn dus twee dingen. Een tafel waarin mensen van kleur goed vertegenwoordigd zijn, is beter dan een tafel waarin mensen van kleur niet vertegenwoordigd zijn. Want we gaan bij een tafel vol met witte mensen zelf vragen van, ja, maar wat doen we die mensen eigenlijk aan? Want we maken ze nu representant van, rara, de fucking mensheid. Weet je wel? Maar dat doen we wel. Dus natuurlijk is dat beter. Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat diversiteit alleen maar daarover gaat. Want dan mis je dat het fundamenteel gaat over de vraag, ja, wat voor tafels hebben we überhaupt? En wie bepaalt wie eraan komen zitten. En sommige programma's, als die heel erg moeite moeten doen om thema's te vinden, als ze denken toch filosofisch op de hedendaagse realiteit te reflecteren. Als ze ontzettend moeite moeten doen om niet witte mannen te vinden, dan moeten ze misschien gewoon kappen. Misschien moet je dan constateren, shit man, de manier waarop wij denken over wat relevant is in deze wereld, ja, dat moeten we echt heel erg herzien. We moeten eerst maar eens even wat gaan leren.
Ja, want dan kom ik denk ik bij de soort eindvraag van, hoe zorgen we ervoor dat diversiteit geen issue meer is? Geen issue meer hoeft te zijn? Want dat is volgens mij de echte vraag die gesteld moet worden. Het is een oplossing voor het echte probleem. Hoe zouden we daar naartoe kunnen bewegen? Als je zeg maar, wat zouden stappen in die richting zijn?
Als ik zelf gewoon moet zeggen wat ik denk, is het wel dat we met elkaar gewoon het bewustzijn moeten creëren van het witte systeem waarin we leven, het kapitalistische systeem ook. En daarin ook eerlijk zijn naar elkaar, dat er ook bij witte mensen een soort van, we moeten hen ook gewoon de waarheid vertellen over wat witheid doet, ook met hen en ook met onszelf. En zij moeten eigenlijk van dat ongemak wat ze continu voelen, de reflexen die ze de hele tijd hebben door te zeggen van dan kan je niks meer zeggen, of dat is positieve discriminatie, of we kunnen ze niet vinden, of maar ze zijn er nog niet, of whatever. Dat ze gewoon eerst even een momentje nemen om daarop te reflecteren wat zij denken. Of inderdaad wat Willem net zei van, zouden wij wel degene moeten zijn om overal op te reageren, om te denken dat wij degene zijn die de positie moeten bekleden om dit soort dingen aan de kaak te stellen. En dat vereist denk ik werk gewoon zowel van witte mensen, maar ook van mensen die nu als minderheid of de ander gezien worden. Want zoals Willem zei, het zijn niet alleen witte mensen die wit doen of in witheid participeren. Dat doen wij zelf ook op allerlei manieren. En daar moeten we ons bewust van worden.
Heb je een voorbeeld daarvan?
Ik zeg het altijd over mijn naam bijvoorbeeld. Ik had gisteren dan iemand toevallig die noemde mij Zakia. En toen dacht ik, en toen zei iemand, maar je heet toch Zakia? En toen zei ik, ja, eigenlijk heet ik Zakia. En het is niet eens eigenlijk, maar je bent continu bezig met stukjes van jezelf af te snijden. Ja. Om eigenlijk gewoon dat ongemak bij witte mensen ook weg te halen. Hun onkunde om gewoon een bepaalde naam op te proberen uit te spreken. Of hun schaamte dat ze het verkeerd doen. Dus dat doe ik, merk ik zelf ook best wel vaak. Dat je dan maar probeert om alles een beetje comfortabel te houden. Zodat je zelf niet ongemakkelijk ook wordt. En ik denk dat we dat op veel grotere schaal eigenlijk ook doen.
Ja, dat is wel echt grappig wat je zegt. Want als je in een samenleving woont waar je demografisch buiten de norm valt, dan ben je zo erg gewend om je aan te passen op allerlei manieren en om mensen op hun gemak te stellen, dat je je eigenlijk een soort van camoufleert. Je gaat anders doen. Dat niet doen, daar niet aan meedoen, dat is denk ik al een hele grote stap. Ik merk het ook, hoor. Weet je, zit ik in de wachtkamer of zo bij de dokter. Meneer Gnaoui, zeg al Gnaoui, weet ik veel. En dan ga ik ook lachen. Ja, het is een moeilijke naam. En dan denk ik, wat zit ik nou grapjes hierover te maken? Het is gewoon een naam, zeg maar. Als je Bosma heet, is het voor andere mensen ergens anders heel ingewikkeld om uit te spreken. En jij, Willem, wat denk jij? Wat gaan we doen? Hoe gaan we dit fixen?
Ik vind dat heel, heel goed, dat benoemen van, ja, je gaat ongemak ervaren.
Ja.
En daar moet je dan blijven zitten eerst, als witte persoon. Je moet dus af van de reflex om onmiddellijk van je af te reageren. Iets af te houden of te zeggen, ik word gecensureerd, weet je wel. Na eeuwenlang.
Alles te kunnen zeggen.
Dat alles in naam van jou en jouw soort. Ja. Hey, we kunnen niks meer.
En je kan nog steeds alles zeggen ook, alleen er wordt wel op gereageerd.
Ja, dus dat blijft bij dat ongemak blijven. Dat is, mijn goede vriendin Gloria Wekker zegt precies dat ook. Hè? Dat idee van die witte onschuld. Dat mensen het meteen zichzelf witwassen. Als het ware van, er is niks hier. En dat is natuurlijk de beste reden om eens goed daarnaar te kijken. Want als je meteen denkt van, dat kan niet waar zijn. Dat moet ik niet hebben. Ik moet van me afhouden. Dan ga je weer terugkaatsen, zeg maar. Ja, dan weet je dat er misschien toch wel iets aan de hand is. En ik, het enige wat ik daaraan toe zou voegen, dan meer politiek gezien, is dat ik denk dat we in elke politieke strijd die we voeren voor het redden van de aarde, dat we daarin een politiek van coalities nodig hebben. Dus dat een politiek van alleen witte mensen gedoemd is om te mislukken.
Wat bedoel je met een politiek van coalities?
Een politiek van coalities tussen witte mensen, mensen van kleur. Maar ook op seksueel vlak door verschillende genders heen. En we zullen die issues moeten verbinden, maar we zullen ook de mensen met elkaar moeten verbinden. En dat is tot nog toe best moeilijk. Er zijn initiatieven om dat te doen. En die gaan we meer nodig hebben. Daarin zie ik wel de weg voorwaarts.
Mm-hmm. Zijn er dingen die mensen kunnen lezen, die mensen kunnen kijken, die mensen kunnen luisteren om iets dieper over deze dingen na te kunnen denken? Volgens mij willen mensen wel graag meer, alleen zijn de tools ook niet altijd even makkelijk te vinden.
Ja. Probeer mijn boekenkast te visualiseren.
Sarah Ahmed lijkt me ook een hele goede. On Being Included heet dat boek, hè?
Ik was de titel vergeten. Het is de hele tijd te denken.
Maar dat gaat echt zo heel helder langs alle manoeuvres die diversiteit doet. Dat het dus iets, dat het een probleem wordt van die lichamen. Ja. Van die lui die hier nog niet zijn. En dat je dus nooit over je eigen exclusies moet hebben. Maar dat je zelf jezelf kunt feliciteren. Want kijk, we hebben het over inclusie.
Ja.
Je gaat het niet over je eigen racistische organisatiestructuur hebben. Waardoor in de eerste plaats het feit daar is dat je alleen maar witte mensen hebt. Maar je gaat zeggen, het probleem is van die niet-witte mensen. En wij zijn zo tof dat we onze best doen.
Wij zijn best bereid om... ja, precies. Dat is de, en wat die mensen John de Mol die zei, vrouwen moeten aan de bel trekken, toch?
Ja, en wat Sarah Met ook heel goed doet in dat boek, ik noem het nog een keer On Being Included, is dan zeggen van, en wat je dan vooral niet moet doen, is unhappy words noemen, dus racisme. Daar moet je het niet over hebben. Want we zijn met een fijn project bezig. Ja, we zijn met inclusie bezig.
Ja, ik denk ook racial code. Dat gaat meer over hoe mensen van kleur zichzelf bewust worden van de witte ruimtes, hun lichaam en hoe ze dus inderdaad, wat we net zeiden, zichzelf continu aanpassen.
Ja.
En wat er gebeurt als ze dat aankaarten.
Ja.
De witheid van ruimtes. Ik denk ik vond dat boek zelf wel inzichtelijk over hoe witte mensen daarop reageren, wat hun ongemak kan zijn en hoe ze daarin wel of niet kunnen groeien. Maar dat vond ik wel de ongeschreven regels van witheid. Dat
ja.
Vond ik ook wel een mooi boek.
Alle fragmenten, alle boekentips, alle dingen die genoemd worden, die staan ook in de show notes. Dus als je meer wil weten, kun je daar ook nog verder klikken. Dank jullie wel. Ik vond het tof.
Dank jou.
En we gaan het fixen.